Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. En ik heb al eerder gezegd, hoe dieper we het heiligdom binnengaan, des te rijker wordt het. Dus dan moet je ook tot de laatste avond komen. Althans, wil je daar deelgenoot van zijn. Ik wil vanavond met jullie nadenken. Ik zal uiteindelijk eindigen wel met de tabernakel, met het heiligdom zelf. Maar ik wil eerst jullie meenemen naar de groepen mensen die hier actief waren. Dat is ook niet onbelangrijk. En dan gaat het vooral om de hoge priester vanavond en om de priester. En de hoge priester is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus. En de priester is een beeld van ons als nieuwtestamentische gelovigen. Dus als het goed is, ga je jezelf herkennen. En gaan we vooral inzoomen op de Heer Jezus als het hoofd van het lichaam. En ik wil twee gedeelten met jullie lezen ter inleiding. Maar hou je Bijbel erbij vanavond. We beginnen in Leviticus hoofdstuk 8. En daarna een aantal versen uit Filippenzen hoofdstuk 2. Leviticus hoofdstuk 8. En het gaat vooral om de kleding van de hoge priester en de priesters. En daar ligt heel veel in opgesloten voor ons vandaag. Leviticus hoofdstuk 8, we beginnen te lezen bij vers 6. Daar staat het volgende. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen, dat wil zeggen Aaron de hoge priester en zijn zonen, de priesters, naar voren komen en waste hen met water. Nou, daar heb ik het de vorige keer onder andere over gehad. Vers 7. Ook deed hij hem het onderkleed aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Verder deed hij hem de efod aan, maakte die vast met een kunstige band van de efod en bond hem die om. Vervolgens bevestigde hij de borsttas erop en deed de urim en de tumim in de borsttas. Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd en bevestigde aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere geboden had. Nou, dit is een opsomming van de kledingstukken van de hoge priester. Dat was Aaron. En in Filippenzen 2, daar lezen we een aantal versen over de Heer Jezus, waar Aaron een type van was. Filippenzen hoofdstuk 2. Laten we maar even lezen vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Dit is de Heer Jezus dus in zijn vernedering. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en van hen die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van de Vader. Nou, in dit stukje wordt genoemd dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Nou, ik ben de vorige keer geëindigd, als jullie het nog een beetje helder hebben, met te spreken over het dak van de tabernakel, de vier dekkleden. Ik zal dat allemaal niet herhalen of overhoren, want daar word je misschien zenuwachtig van. Maar ik hoop dat je dat al die onderdelen, dat je die probeert te pakken en in je denken op te slaan, maar dat ze ook zakken en dalen in je hart. En dat je ook de zegen ervan voor jezelf ontvangt. Nou, ik wil het nu hebben over de vier groepen mensen. Misschien zijn er die meeschrijven, dan kan je dat opschrijven. Ik zal kijken of ze even op het dak kunnen gaan staan. Dan, ja, hij valt om, denk ik, maar zolang ze blijven staan. En ik wil er twee uithalen, dat is de hoge priester en de priester. Maar je zou het samen kunnen vatten, er zijn in heel dit tabernakelcomplex en in de tenten eromheen, heel de gemeenschap van Israël, eigenlijk vier groepen mensen. En dat is even belangrijk om te beseffen, omdat we in de tijd van de tabernakel en hoe dit is georganiseerd, een hele sterke hiërarchie hadden. En de hiërarchie, die had dit model. En dan moet je even goed vasthouden. En dan moet je kijken hoe jullie gemeente is georganiseerd. Is dat nog oud-testamentisch ingericht of niet? Maar dat is voor de doordenkers onder ons. Dus het was een hele sterke hiërarchie met één man aan de top. En de lagen daaronder, die werden steeds breder. Nou, ik begin even onderaan. Dat is de meest simpele groep. Dat waren de gewone Israëlieten, zo heb ik ze maar even genoemd. Hè? De gemiddelde Israëliet. Dat was diegene die binnenkwam. Je ziet er daar een aantal voor de poort. En zij moesten altijd iets bij zich hebben, iets meenemen. Hè? Vaak een onschuldig dier, bijvoorbeeld. Dat is belangrijk. Maar onthoud dit, die gemiddelde Israëliet, ik heb dat de vorige keer benadrukt, of die keer daarvoor alweer, die kwam niet verder dan het brandofferaltaar. Dat had wel iets enthousiaster gemogen, hè? Dat moet erin zitten. Want dan wordt het wonder groter. Dus die gemiddelde Israëliet, dat was de grootste groep, hè? Dat is eigenlijk de laag onderaan in de driehoek. Dat was de grootste groep, die kon niet verder komen dan een brandofferaltaar. Dus die gingen naar binnen en die gingen weer naar buiten. En die gingen naar binnen en die gingen naar buiten. Je ziet die beweging wel voor je. Dat was de grootste groep. Nou, daarboven had je de levieten. En die levieten, moet je ook even goed begrijpen, die behoorden tot de stam van Levi, dat is logisch. Maar ze behoorden niet tot het nageslacht van Aaron. Dus ze behoorden wel tot de stam van Levi, maar het waren geen zonen, om het zo te zeggen, van Aaron. Dat waren de levieten. Dat was de tweede laag van beneden afgezien. Dat was ook een vrij grote groep mensen. Nou, zij verzorgden de tabernakel, ze bouwden die op, ze braken die af. Ze verzorgden het vervoer, maar op hoogtijdagen, dat kan je allemaal nalezen, daar ga ik nu maar even aan voorbij, verzorgden ze de muziek, ze verrichtten ook soms onderwijs en zij mochten in heel de voorhof komen. De derde groep, van boven, van onderaf gezien, hè? Dan krijg je de gewone Israëliet, de gemiddelde Israëliet, de levieten, dan krijg je de priesters. Nou, de priesters, zij behoorden ook tot de stam van Levi, maar zij waren wel zonen van Aaron. Daar zit een verschil in tussen een leviet en een priester. Als leviet behoorde je tot de stam van Levi, maar je was geen zoon van Aaron. En als priester behoorde je tot diezelfde stam van Levi, maar je was wel een zoon van Aaron. Vandaar dat we ook gelezen hebben in Leviticus 8, Aaron en zijn zonen. He, dat is samenvattend, de hoge priester en de priesters. Nou, en de laatste groep, dat was maar één persoon, je begrijpt het wel. Dat was de hoge priester. Nou, in de moderne businessboeken zouden we zeggen dat was top-down georganiseerd. Een hele sterke hiërarchie, één man aan de top, hij had de leiding. Hij was het hoofd, om het zo te zeggen. En hij was ook de enige, maar daar komen we later, volgende avond wel terug. Hij was de enige die één keer per jaar toegang had tot het heilige, de heilige op Yom Kippur, grote verzoendag. Dus de tabernakeldienst werd van bovenaf georganiseerd. Nou, ik geloof persoonlijk wel in leiderschap, maar ik geloof niet in dit model. Want heel veel voorgangers, predikanten, die lopen vast, want het moet het schaap zijn met de vijf poten. Nou, ben je die wel eens tegengekomen? Misschien in Werkendam wel. Maar in de rest van de wereld kom je ze nagenoeg niet tegen. Met een uitzondering dagen later, want ik weet dat jullie nu hardop denken. Maar hè, dat vind je niet. Dus de vraag is of één man aan de top wel gezond is. Het is niet mijn bijbelse visie, of mijn visie moet ik zeggen, op bijbels leiderschap. Ik geloof wel in leiderschap, maar dat is een liggende driehoek. Dus je hebt altijd mensen in de punt, zeg maar, die leiding geven, daar geloof ik in. Ik geloof in bijbels leiderschap, oudste, diakenen. Dat is heel gezond. Ja, sterker nog, dat is een voorwaarde om bijbels gemeente te kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat één man de regie moet hebben. Dat is ongezond. En daar zie je het ook vaak fout gaan in gemeenten. Als één iemand zo'n positie inneemt, dan gaat het vroeg of laat gaat het fout. En vaak nog, als die weggaat, ja, dan zakt het soms helemaal in. He, dan valt het als een kaarthuis in elkaar. Dus het is heel sterk gegroepeerd rondom één man. Dus ik geloof wel in Bijbels leiderschap. Maar dit was het model van het oude verbond. En ik geloof dat dit het model, een liggende driehoek, het model is van het nieuwe verbond. Maar dat mag je allemaal uitzoeken. Maar het is wel een goeie om even over na te denken. Ik denk dat namelijk de manier hoe de leiding wordt gegeven aan gemeenten, is vaak bepalend hoe een gemeente functioneert. Wij zijn, de een is niet meer dan de ander. Wij zijn allemaal gelijk. Alleen onze rol en verantwoordelijkheid binnen leiderschap, die is verschillend. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is ook in een huwelijk zo. De man is niet meer dan een vrouw. Ze zijn gelijkwaardig, maar hun rol is verschillend. En dat is ook, als het gaat om Bijbels leiderschap, heel belangrijk. Dat we onze positie innemen die de Heer ons heeft gegeven. Daarin is de een niet meer dan de ander. Daarin moet je ook niet te veel tegen de ander opkijken. Wij zijn gelijk. Alleen onze positie binnen de gemeente, die is verschillend. En als dat goed verdeeld is, dan floreert een gemeente. Nou, de amens die stijgen ten hemel. Ik zie jullie allemaal denken, hoe zit het eigenlijk bij ons? Nou, dat is een mooi om over na te denken of dat gezond is, of dat bijbels is. Dat is belangrijk. Nou, ik ga even de schijnwerpers op die voor mij linkerman zetten, op de hoge priester. En over zijn kleding heb ik iets gelezen. Nou, de hoge priester is een type van de Heer Jezus Christus. Dat zal ik je zo laten zien. En die hoge priester die droeg bepaalde kleding. Hij was, smaken verschillen natuurlijk, maar hij droeg de mooiste kleding. Je zou kunnen zeggen, hij sprong er echt uit. Je hoefde niet te zoeken, wie is hier de hoge priester? Je hoefde er niet naar te zoeken, wie heeft hier de leiding? Want je zag het aan zijn uiterlijk. Nou, wat had hij aan? Zoals je ziet, hij had een wit onderkleed aan. En ik ga niet alle kleuren benoemen, want die heb ik al reeds in de poort genoemd. Hè, helemaal aan het begin, toen ik deze poort heb behandeld. Deze vier kleuren, die zie je ook weer terugkomen in de priesterkleding en in de kleding van de hoge priester. Hij droeg een wit linnen onderkleed. En dat was de kleding die hij droeg op Yom Kippur, op Grote Verzoendag. En dat is een prachtig plaatje van de Heer Jezus. Want alles wat hij verder aan had over dat witte onderkleed, hè, dat was een blauw schort, of een blauw overkleed. En daarover had hij weer een schort aan. En daar had hij edelsteen op, kom ik zo nog even op. Hij had een hoed op. Maar hij legde op Yom Kippur, op die ene dag, al die heerlijke kleding af. Dus op die ene dag in het jaar hield hij alleen zijn witte onderkleed over. Dat trok hij aan. En daarmee ging hij het heilige de heilige in. Nou, en waarom heb ik nou Filippenzen 2 gelezen? Dat is zo mooi. De Heer Jezus, hij heeft de heerlijkheid van de Vader verlaten en hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is in de weg van lijden en sterven gegaan, de weg van vernedering. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Mag ik het eens zo zeggen? De Heer Jezus is in zijn meest eenvoudige uiterlijk de weg van het kruis gegaan. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En toen hij dat offer had gebracht, toen stond hij na 3 dagen op uit de dood. En dan zie je dat heerlijk in Filippenzen 2. Daarna heeft hij een naam gekregen, die is boven alle naam. Dat is zo mooi. En die hoge priester na Yom Kippur trok hij die heerlijke kleding weer aan. En dat zie je helemaal terugkomen bij de Heer Jezus Christus. Toen hij het volmaakte offer bracht, heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Toen de priester dat eenmalige offer voor het hele volk op Yom Kippur bracht, deed hij zijn heerlijkheid af. En daarin is hij een type van de Heer Jezus Christus. Nu droeg hij ook een blauw opperkleed, of overkleed. Dat zie je daar ook. Nou, dat blauw dat staat voor zijn hemelse afkomst. Hè? Ik heb je eerder gezegd, de Statenvertaling vertaalt dat met hemelsblauw. De hoge priester vertegenwoordigt de allerhoogste God hier op aarde. Je zou kunnen zeggen, hij was zijn representant. Nou, dat kunnen we ook van de Heer Jezus zeggen. De Heer Jezus kwam van boven naar beneden. En de Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij heeft hemelse heerlijkheid zichtbaar gemaakt hier op aarde. Dat is fantastisch. Dus als jij het Vaderhart wil leren kennen, dan moet je met de Heer Jezus bezig zijn. Heel veel mensen willen vandaag de Vader leren kennen en die zijn met zichzelf bezig. Of die willen zichzelf etaleren. Zichzelf in de schijnwerper zetten. Nee, de Bijbel zegt, Wil je het vaderhart van God leren kennen? Bestudeer de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Want in hem heeft de Vader zijn heerlijkheid geopenbaard. En daarom kon Jezus het zeggen. Wie mij gezien heeft, die heeft het vaderhart gezien. Ik heb hemelse heerlijkheid op aarde zichtbaar gemaakt. En Johannes, die getuigde het. Johannes 1. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Het gaat altijd om de Heer Jezus. Wat had hij nog meer aan? Nou, hij droeg een hemelsblauw opperkleed. En dat kan ik, hij is klein, hè. Ik heb soms wel eens samenkomsten, daar heb ik een geel scherm en daar zoomen ze hem in. Maar ja, dat kan ik nu niet doen. Maar onderaan dat kleed, onderaan dat blauwe kleed, daar had hij twee dingetjes hangen. Ja, meerdere, maar hij had granaatappelen daar aan hangen. En hij had belletjes aan zijn blauwe kleed hangen. Dat is heel bijzonder. Dus als hij bezig was, dan hoorde je hem. Dat is toch fantastisch? Dan wist je, hij is, als hij stil viel, nou, dan moet je zorgen maken. Als je hem niet meer hoorde. He, maar hij was bezig. En met dat hij bezig was, rinkelden die belletjes aan zijn kleding. Nou, die belletjes, dat hoef ik jullie hier niet te vertellen. Die maken geluid. En dat geluid was een getuigenis. Je zou kunnen zeggen, hij sprak door middel van die bellen van actieve eredienst. Hij was voortdurend in de dienst naar de Vader toe, hè, naar de eeuwige toe. Maar ook in dienst naar de mensen toe. Dus zolang je die bellen maar hoorde rinkelen, was hij in bedrijf, zouden wij zeggen vandaag. Nou, en ik hoop dat je die lijn door kan trekken. Er zijn heel veel mensen die denken nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dat zijn werk is afgelopen. Ja, maar hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Tetelestai, misschien hoor je dat deze dagen wel een preek over of zo. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar wat ronde hij af? Hij ronde zijn aardse werk af. En dat is natuurlijk heerlijk. Daar ben ik ook blij mee dat hij het uitriep. Het is volbracht, hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Maar het is niet zo dat nadat de Heer Jezus naar de hemel ging, dat hij daar werkeloos zijn tijd doorbrengt of zo, met eerbied gesproken. Nee, als het goed is, horen we zijn belletjes rinkelen. Hij is volop in bedrijf. Want hij is daar naartoe gegaan. Volgens mij staat dat in de catechismus. Die zit nog helder in mijn hoofd, die moest ik uit mijn hoofd leren vroeger. Er staat iets in, wat nut ons de hemelvaart van Christus, zoiets. En dan staat er een mooie zin, dat vind ik echt een mooie zin. Hij is ons daar ten goede. Nou, dat betekent niet dat hij daar werkeloos zit. Nee, hij is volop in bedrijf, op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Hij is het die vandaag voor jou bidt en voor jou pleit. Hij is vandaag de voorspraak bij de Vader. Hij is volop actief. Dus ik hoor vandaag op aarde de bellen van mijn hemelse hoge priester rinkelen. Dat is toch een heerlijke wetenschap, of niet? Ja, maar ik zie hem niet meer. Nee, hij is hier niet meer, gelukkig niet meer. Want hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Maar zijn dienstwerk op aarde was afgerond. En hij is het dienstwerk in de hemel begonnen. Wij hebben een levende Heer. Een levende heiland. Een levende hoge priester. En als je die waarheden over de hemelse hoge priester tot je neemt, dan zeg je, ik hoor dagelijks die bellen rinkelen. Hij is nog steeds actief. En dat doet hij voor jou en voor mij. Heb je er wel eens over nagedacht? Als je nou morgen uitstapt uit je bed, dan moet je je dat in beseffen. Niet hoe geweldig jij bent allereerst, maar hoe geweldig de Heer Jezus is. Dat zelfs in de hemel hij oog en hart heeft voor jou en voor mij hier op aarde. Is toch fantastisch? Hij is, zegt de Bijbel, die medelijdende hoge priester. Hij weet precies waar je doorheen gaat. Dat vind ik zo'n bemoediging. Dat is niet alleen, dat zeggen mensen wel eens tegen me, ja, dat is een mooie gedachte. Nee, dat is geen mooie gedachte. Dat is een geweldige waarheid. Dat is iets anders dan een mooie gedachte. Dit is een waarheid waaruit je mag leven. De bellen van de hoge priester rinkelen. Dat spreekt van actieve priesterdienst. In de hemel. En dat voor mij. Nou, ik zie jullie stralen. Want als jij misschien een moment hebt dat je niet aan hem denkt, denkt hij wel aan jou. Geloof je dat? Ja, maar. Stoppen met dat ja, maar. Gewoon eenvoudig zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Ik wil me daar gewoon over verblijden, dat u zo bent. En dat u zo handelt. Nou, die granaatappelen, dat is het tweede wat aan zijn schort hing, die spreken van vruchten. Van werken. Nou, als zijn ziel, zegt Jesaja, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Je kan dat ook vertalen met zo zal hij vrucht zien. Zijn werk brengt vrucht voort. Nou, ik hoop dat jij het bewijs bent van zijn werk, dat dat volkomen is, dat dat goed is. Dat jij vrucht bent op de arbeid van de Heer Jezus. Dat is een fantastisch iets. Want hij heeft zijn leven ook voor mij gegeven. Hij deed allereerst, hè, laat dat duidelijk zijn, om de Vader te verheerlijken. Vergeet dat nooit, hè. Daarna om het Joodse volk te redden. Wil je dat ook niet vergeten vandaag? En daarna kwamen jij en ik pas. Maar toch, het is toch heerlijk. Hij heeft zijn leven afgelegd om mij terug te brengen aan het vaderhart. Maar dat niet alleen. Hij heeft vrucht gedragen. Zijn leven heeft vrucht gedragen. Daar zijn wij het bewijs van. En wat is zijn verlangen? Blijf in mij, zoals ik in u. Zodat jullie, ik in de hemel, jullie hier, ook veel vrucht zullen dragen. Johannes 15. Dus die granaatappelen aan het kleed van de Heer Jezus spreken van vrucht dragen. Nou, dat is fantastisch. Als je daarover nadenkt. En jij mag wandelen in de werken die God voor jou heeft voorbereid. Ik weet niet wat de Heer voor jou heeft voorbereid. Maar je mag in die werken gaan wandelen. Je mag vrucht gaan dragen hier op aarde. Geloof je dat? Ik heb lange tijd gedacht, als ik maar weet dat ik gered ben. Maar je bent niet gered om voor jezelf te leven. Je bent niet gered om eenmaal in de heerlijkheid van God te komen. Je bent allereerst gered om de Vader hier op aarde te verheerlijken. En waar heeft dat mee te maken? Met vrucht dragen. Niet ik zing mijn tijd wel uit. Nee, ik wijd me met hart en ziel toe aan Hem. Die zich met hart en ziel aan mij heeft toegewijd. En dat nog doet tot op de dag van vandaag. Nou, ik hoef jullie niet meer aan te sporen. Jullie hebben er zin in om voor de Heer te leven. Heiligmaking is ook geen wet of zo. Heiligmaking komt voort uit een vernieuwd leven. En vrucht aan een boom zet zich. Dat vraagt tijd. Maar ja, nu hè, voorjaar, het groen loopt weer uit. En dan krijgen we straks bloesem. Dan krijgen we vrucht. Dat zet zich. Zo heeft de vrucht zich gezet in het leven van Jezus. Daar zijn jij en ik het bewijs van. Maar zo verlangt Hij ook dat dat vrucht zet in ons leven. Ik vind het een prachtige man, die hoge priester. Nou, nog wat. Hij had over zijn blauwe overkleed een schort. Misschien noemen wij dat wel een tuniek. Ik ben niet zo thuis in de kledingtermen, maar dat klopt wel aardig. Een tuniek toch? Zo'n lap, een doek aan de voorkant en aan de achterkant. Hang je over je schouders heen, zo ongeveer. Maar dat had de hoge priester ook. En daarop had hij 12 edelstenen. Dat is ook iets bijzonders, hè? Waarom 12? Nou, dat zijn de stammen van Israël, dat weet je al. De zonen van Jacob. Die droeg hij niet op zijn knieën, ook niet op zijn heupen, maar op zijn hart. Is dat niet fantastisch, die hoge priester? Je hoorde zijn bellen rinkelen, daar weet je al blij van. Maar het volk van Israël had een plaats op het hart van de hoge priester. Dat is een kostbare positie. Aldoende, al werkende, al dienende, droeg hij het volk op zijn hart. En wat denk je van onze hoge priester? Hij heeft mij bij mijn naam geroepen. Ik ben van Hem. Hij heeft mij geroepen. Hij heeft mij verlost. En Hij zal mij bewaren. En ik ben voor Hem geen nummer. Ik heb een naam. Mijn naam staat geschreven in het boek van het leven. Ik ben bij Hem bekend. En mag ik het eens zo doorvertalen? Hij draagt ook vandaag mij op zijn hart. Nou, dat geeft toch rust? Iemand die je lief hebt, die draag je op je hart, toch? Daar denk je aan, daar ben je mee bezig, daar ben je betrokken op, daar ben je bewogen mee. Daar ga je voor door het vuur. Die heb je echt in je hart gesloten. Dat geldt niet voor alle mensen, maar die inner circle, hè, die draag je op je hart. Zo draagt de Heer Jezus jou en mij vandaag op zijn hart. Hij heeft ons als het ware al meegenomen. Dat zegt de Efezebrief, hè. Hij heeft een positie gekregen na zijn hemelvaart. In de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. Dan zeggen we, ja, dat is prachtig voor de Heer Jezus dat hij die plaats heeft ontvangen. Nee, zegt de Efezebrief, zijn positie is ook jouw positie geworden. Boven elke macht en kracht en heerschappij. Nou, het eerste wat ze in Werkendam zeggen, ja, maar dat voel ik niet. Ja, maar dan vraag ik ook niet of je het voelt of vraag of je het gelooft. Ja, ik voel het niet, dus ik leef er ook niet uit. Nee, de Bijbel zegt dat voor ieder die in Christus is, is dat een waarheid. Dat betekent dat jij de tegenstander onder je voeten hebt. Alle antichristelijke machten zijn onder onze voeten. En wij staan voor de uitdaging of wij ook vanuit die nieuwe positie handelen en wandelen hier op aarde. We zijn geen slachtoffer, maar dankzij de Heer Jezus meer dan overwinnaars. Dat heeft te maken met dat hij ons op zijn hart meegenomen heeft. De hemelen door, zijn positie is die van mij. En wat ik nou moet leren, als volgeling van de Heer Jezus, is om vanuit mijn nieuwe positie te leven. Niet meer als slachtoffer en alle klappen opvangen, maar weerstand te bieden. Ik vind dat geweldig. Dat is ook weer niet een mooie gedachte. Dat is een geweldig diepe waarde. Als je het niet gelooft, ga al mijn boodschappen over de Efezebrief luisteren en je zal overtuigd raken. De hoge priester. Maar wat had hij nog meer? Nou, hij droeg het volk niet alleen op zijn hart, ook op zijn schouders. Want hij had op beide schouders een edelsteen. Met op deze edelsteen 6 namen. En op deze edelsteen 6 namen. Hé, 12 op zijn hart. En 12 op zijn schouders. Nou ja, moet ik dat uitleggen? Hij zette zijn schouders onder. Hij draagt mij door het woord van zijn kracht. Ik heb een heel bijzondere positie gekregen. Op zijn hart en op zijn schouders. Zie je zelf staan? Zie je zelf zitten? Je hebt een goede plek verkregen. Heb je daarvoor gewerkt? Nee. Je hebt het genees verdiend, integendeel. Je hebt het door genade geschonken gekregen. De Heer Jezus, hij draagt ons op zijn schouders. Ik hoop dat je daar echt over nadenkt. En je moet als christen ook niet minder waardig denken over je positie. Je hebt een heerlijke positie ontvangen. Je bent een geredde zondaar. Er heeft bloed gevloeid. En je hebt een plaats gekregen aan het vaderhart van God. En misschien heb je al heel veel afwijzing in deze wereld. Misschien ben je wel afgewezen. Kan toch? Misschien heb je daar wel mee te maken op dit moment. Misschien heb je wel nooit wat voorgesteld in de ogen van mensen. Misschien herken je dat vanavond niet. Maar is dat een worsteling aan de binnenkant van je leven, hè? Ik doe ook pastoraat en ik kom veel mensen tegen. Nou ja, als ze zo op me afkomen lijkt het soms heel wat, maar soms gebroken van binnen. Omdat ze uiteindelijk te maken hebben met afwijzing. Maar als je deze waarheid op je in laat werken, dan moet dit voor jou tellen. Wat mensen ook van je zeggen. Dit is mijn nieuwe positie dankzij die hoge priester die mij meegenomen heeft ver boven deze wereld uit. Nou, daar word je toch blij van of niet? Dan krijg je een nieuwe identiteit. Dan krijg je een gezond zelfbeeld. En dan leef je niet meer voor de instemming van mensen. Ik kwam net tot geloof, toen zei een oude broeder, die zei tegen me, Jacques, weet je wat je moet leren vanaf dit moment? Om niet meer te leven voor de instemming van mensen. Je moet slechts leven voor de instemming van je hemelse vader. Nou, toen viel er toch een pakket voor mijn schouders af. Want ik had wat geleefd voor mensen. Mijn vriendin, mag je niet verder vertellen, mijn huidige vrouw, die zei tegen me, je lijkt wel een chameleon. Als je bij die club bent, dan gedraag je je zo en praat je zo. Want ik weet precies wat ik waar moet zeggen. En als je bij die andere club bent, dan doe je weer zo. Dat is allemaal door mensen aanvaard te worden. Maar dat is niet het uitgangspunt van ons leven. Het gaat erom dat de Heer, de Vader, ons aanvaard heeft. Kijk, en dan ga je ontspannen leven, toch? Want voor mensen doe je het nooit goed. Ben je erachter gekomen? Als je daarachter komt en daaruit gaat leven, dat is heerlijk leven. Dat is niet onverschillig, hè? Dat is niet losbandig. Maar je leeft voor de instemming van je Vader. Die hoge priester, die is voor mij zoveel waard, Heer Jezus Christus. Nou, ik moet natuurlijk een beetje de tijd in de gaten houden. Het borstschild, daarin zaten de Urim en de Tumim. Letterlijk betekent dat, dat is een beetje moeilijk, lichten en volmaaktheden. Het wordt ook wel zo gezegd, hè, die droeg hij ook op zijn borst. Het wordt ook wel gezegd dat daarin lagen opgesloten wijsheid en beslissingen. Hè. Het beeld zit daarin van wijsheid en beslissingen komen voort uit je hart. Uit je denken. En die wijsheid werd door de Heere God ingegeven. Want dit is het oude verbond. De Heere God werkte via de hoge priester en had een boodschap voor het volk. Maar wat zegt het Nieuwe Testament? Alle schatten van kennis en wijsheid liggen opgesloten in de persoon van de Heer Jezus, in onze hoge priester. Dus als het volk wijsheid begeerde, gingen ze naar die hoge priester toe. En de Heere God legde die wijsheid in zijn hart. En die mocht hij doorgeven. Nou, je mag best mensen raadplegen vandaag. Maar raadpleeg bovenal de opperste wijsheid.
ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. De hoge priester is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij is de ware wijsheid. En dan had hij nog een tulband om. Met een gouden diadeem. Hemelse heerlijkheid. Hè, bespiegeld dat. En op daarop stond geschreven. Heilig de Heere. Nou. Nu moet je even. En heilig de Heer Jezus is ook apart gezet voor de toewijding aan de Vader. Hè? Heilig, apart zetten, uitverkoren zijn. Geldt ook voor jou en mij vandaag. Maar ik wil even naar, ik vind dat die tijd veel te hard gaat, joh. Naar Hebreeën hoofdstuk 7. Want die aardse hoge priesters, die hebben trouw hun dienst verricht. Maar weet je wat nou het probleem was bij die aardse hoge priester? Dat was ook een mens. Van vlees en van bloed. Alles wat hij deed. En dat gold ook voor de priesters. Dat deed hij ook voor zichzelf. Want hij was ook met zonde besmet. Hij was ook niet vlekkeloos. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Flavius Josephus. Dat is een Joodse geschiedschrijver. En ik heb het niet nageteld, maar Flavius Josephus zegt. Vanaf Aaron tot de Heere Jezus zijn er 83 hoge priesters geweest. Denk even aan dit model. Als er 83 aan de top hebben gestaan, hoeveel priesters zijn er dan niet geweest? Hoeveel levieten zijn er dan niet geweest? En daaronder kreeg je hè, de gewone Israëliet. 83 aan de top. Voordat de Heer Jezus kwam. En wat ik nou zo heerlijk vind. Wat die 83 niet hebben kunnen bereiken. Dat heeft die ene wel bereikt. De Heer Jezus Christus. Die 83 hoge priesters, die hebben alles gedaan volgens Gods voorschrift. Daar wilden ze aan gehoorzamen. Maar ze hebben nooit volmaaktheid gebracht. Dat is het probleem. De Hebreeënbrief spreekt over goed, beter, best. Nou, het goede is de vijand van het beste. Sommige mensen zeggen, ja, het is goed hoor. Ja, dat vraag ik niet. Ik vraag, is het het beste? Toch? Waar gaan wij voor? Gaan wij voor het goede? Of gaan wij voor het beste? Nou, toen de Heer Jezus kwam, toen kwam het allerbeste. En moet je nou lezen, ik heb jullie genade gegeven om naar Hebreeën 7 te bladeren. Wat staat er? In vers 26, dat vind ik echt misschien wat mooiste van deze avond. Daar staat in vers 26, want zo'n hoge priester hadden wij, wat staat er bij jullie? Nodig. En dan moet je kijken, dan wordt hij omschreven. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Zo één hadden wij nodig. Kon je dat van Aaron zeggen? Nee. En van die 82 na Aaron, kon je dat van hen zeggen? Nee, ook niet. Gaan we verder, vers 27. Hij heeft het niet nodig, zoals hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te offeren, te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat deed hij voor eens en altijd gedaan. Toen hij zichzelf offerde. Wie is dit? Dat is de Heer Jezus. Hij deed het eens en voor altijd. Dat moet je onthouden in je leven. Ik bedoel dat niet spottend. Maar als God iets doet, dan doet hij het goed. En het allerbeste heeft hij gedaan in zijn zoon. Kijk, dit zijn van mijn parels. Je ziet eerst de nood. Zo een hebben wij nodig. Wat voor een dan? Bam, bam, bam. Prachtig, hè? Daar hou ik van. Systematisch. Het is helemaal helder. Je mond valt over open van verbazing. Want dan staat er in vers 28. Want de wet stelt mensen aan die met zwakheid behept zijn. Niet vergeten, hè? Deze eredienst geschiedde volgens het voorschrift van de wet. Ze hebben gewoon uitgevoerd wat God had voorgeschreven. Prima. Die stelt mensen aan met zwakheid behept als hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Dat is het beste. De hoge priester was goed, maar was niet het beste. De Heer Jezus is de allerbeste. En ik hoop dat je dit meemaakt, ook in je denken. Je ziet, de geschiedenis vordert. De godsopenbaring wordt steeds rijker. Hè? Dit was een eredienst op afstand. Daarna kwam de Heer Jezus. En toen kwam de volheid. Toen kwam het volmaakte. En toen hij dat offer had gebracht, komen we de volgende avond er nog op. Toen kon hij zeggen, ik heb het eens gedaan.
en voor altijd. Dat is ook wel het aangrijpende. Na het offer van Christus komt er geen andere offer meer. Dus als je geen acht slaat op het offer van Jezus, dan heb je geen andere kans meer. Er komt niet een alternatief of zo van, oké, er is een categorie die gaat dan via een andere weg nog buiten Jezus offer om. Of door een tweede offer van Jezus of wat je ook. Nee, één offer voor eens en altijd, daar moet je gebruik van maken. En als je dat niet doet, heb je een groot probleem. Dat is ook de boodschap, hè? Voor eens en altijd. En moet je nou meelezen, we zijn er nog niet. Hebreeën 7 vers 26 zegt, zo'n hoge priester hadden we nodig. Ik zeg het een beetje overdreven, maar het moet binnenkomen. En moet je nou lezen wat er in vers 1 van hoofdstuk 8 staat. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Nou, dit is een bijbelstudie op zichzelf. Dus ik verbind vers 26 van hoofdstuk 7. Zo een hebben we nodig. Maar stel voor dat er niet meer stond als dat. Je hebt heel veel preken die beschrijven alleen wat nodig is of wat niet deugt. Ja, daar word je niet wijzer van, toch? Als ik alleen maar gezegd had, beste mensen hier in Werkendam, zo'n priester hadden we, hoge priester hadden we nodig, hoor. En anders kom je de heerlijkheid van God niet in. Als we die niet hebben, dan en dan en dan. Nou, dan zeg je, ja, ik ga hier wanhopig naar huis, de laatste keer daar geweest ben. Maar de Bijbel brengt het bevrijdende boodschap. Dat wat God eiste, zo'n type hebben we nodig, die heeft God ook gegeven. Dat is evangelie. Waardoor wij tot volmaaktheid kunnen komen. Nou, dit is voor mij evangelie in de notendop. Wat? Hebreeën 7 vers 26a. Hebreeën 8 vers 1a. Die heb ik geasseerd in mijn Bijbel. Als ik onverwacht ergens moet spreken, kan ik daar zo een uur over spreken. Dat is de evangelie in de notendop. En daarom ben ik zo blij met de Heer Jezus. Wij hebben zo'n hoge priester. Weet je wat er in het Grieks staat? Zo'n hoge priester is ons ter beschikking gesteld. Dat is gedurfd, hè? Daar mogen we gebruik van maken. Dat is heel diep. Want de nood is geschilderd, maar de oplossing wordt tegelijk aangeboden. Nou ja, maak je gebruik van deze hoge priester? Dat is de grote vraag vanavond. Daar staat hij. Hij is dienend. Waar? Op aarde? Nee, vandaag nog in de hemel. Wat een geweldige boodschap. Daar word ik ontzettend blij van. Dit is het belangrijkste voor vanavond. Nou, dan ga ik nog even naar de priester. En ik ga nog even naar het heiligdom, hoor. Dus we gaan eventjes door, hè. We zijn er nou toch. Onder die priester was een laag priesters. En dat moet je voor jezelf maar nalezen. Vanwege de tijd kan ik dat niet doen. In Openbaring hoofdstuk 1. En ook in 1 Petrus hoofdstuk 2 staat dat jij en ik onder het nieuwe verbond mogen leven als een koninklijke priester. Daar sta je. Mooi, of niet? Ja, maar dat ben ik niet waardig, zeggen ze dan in Werkendam. Nee, dat weet de Heere God nog veel beter dan jij het weet. Joh. Maar daar gaat het helemaal niet om wat jij erbij voelt of wat jij ervan vindt. Als jij ingegaan bent op de uitnodiging van het evangelie, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Als je geknield hebt aan de voet van het kruis, als je zonde hebt beleden en de Heere God hebt gedankt voor zijn genade en vergeving, dan komt de geest van God in je wonen en dan zegt de Bijbel, dan ben jij een priester onder het nieuwe verbond. Punt. En geen vraagteken. Dat moet je op een gegeven moment aanvaarden. Dat is zo. En dat is zo'n geweldige waarheid. Hoe werd je priester? Ik zal het een beetje inkorten. Nou, heel simpel. Ik heb bewust uitgelegd dat priesters behoorden, geboren moesten worden in de stam van Levi. En zonen moesten zijn van Aaron. En als je niet tot die lijn behoorde, dan had je pech. Dan werd je geen priester. Dus het had alles te maken met geboorte. Dat is een kernwoord, ook voor ons vandaag. De Heer Jezus moest het Nicodemus uitleggen. Nicodemus, nu ben je al op leeftijd, nu heb je zoveel mensen onderwezen, maar weet jij niet dat een mens wedergeboren moet worden? En daar staat letterlijk in het Grieks, van bovenaf geboren worden. Je hebt via je moeder en je vader een natuurlijke geboorte ontvangen van beneden af. Mag ik het zo zeggen? Al blijft dat ook een godswonder, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar je bent als het ware van beneden afgeboren. Je bent uit de gemeenschap van je vader en moeder voortgekomen. Maar dat nieuwe leven uit God, dat heeft niks met de aarde te maken. Dat komt van boven. Dat is het woord wedergeboren. Je bent uit God geboren. Leven vanuit God ontvangen. Van boven afgeboren. Dat is je ten deel gevallen. Daar is geen mensenhand aan te
pas gekomen, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden.
Kan je het verklaren, je wedergeboorte? Kan je je natuurlijke geboorte verklaren? Nou, wie het kan, kom hogerop. Ik kan het niet verklaren. Ik ben er wel nu. Maar ik kan het niet verklaren. Het is wel gebeurd, toch? Ik sta hier, ik leef en ik beweeg. Maar dat is geestelijk ook zo. Kijk, wedergeboorte, je kan er heel veel over zeggen. Maar hoe ouder ik word, laat ik dat ook eerlijk met je delen, hoe groter het mysterie wordt. Ergens kan je er wat van zeggen, kan je het verklaren. Maar ik moet je eerlijk bekennen, ik kan het ergens ook niet verklaren. Ik heb God niet gezocht. Ik heb hem toch gevonden. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Het is ergens een mysterie hoor. Verklaren houdt een keer op. Toch? Het is de geest van God die overkwam, die binnenkwam. Onwederstandelijk. En toen was ik in één keer een priester. Nou, welke kleden moest ik uitdoen? Nou, ik heb het kleed van mijn ongerechtigheid uitgedaan. Jij ook? Dat moest uit, hè, want je kwam voor God te staan en je staat poedelnaak voor God. Hij kent je, hij doorgrondt je. Dus de kleed van je ongerechtigheid, dat doen we uit. Maar ja, je hebt ook mensen in Werkendam, die hebben klederen van eigen gerechtigheid. Maar dat moet ook uit. Het kleed van ongerechtigheid gaat uit. Het kleed van gerechtigheid gaat uit. Je hebt heel veel humane mensen die zeggen, nee joh, maar ik kom uiteindelijk ook op een goede plek terecht. En je moet het allemaal niet zo nauw nemen. Al die godsdiensten, ze komen allemaal op dezelfde plek uit. Je moet goed voor elkaar zijn. Dat is de boodschap. Ja, ook dat kleed moet uit. Het kleed van humanisme moet uit. Zodat je zegt, Heere God, ik sta poedelnaakt voor u. U kent en doorgrondt me. Ja, dan kniel je. En je buigt. En je aanvaardt Heere Jezus. Maar weet je wat hij dan gaat doen? Dan krijg je die omkleding aan. Daar sta je. Joh, ik herken jou niet meer. Nee, dat klopt. Ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen. Geloof je het niet? Ik zal het voorlezen. Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met een priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Ik herken je niet meer terug. Je hebt een kleed ontvangen van gerechtigheid. Zo ziet God je vandaag. Volkomen heilig. Volkomen rechtvaardig. Al die oude kleden, welke het ook is. De een is wat vromer dan de ander, maar voor God is het allemaal hetzelfde. Weg met die troep. Ik ga je fatsoenlijk aankleden. Dat is ook mooi, hè? Toen Adam en Eva uit paradijs gingen. Toen werd het eerste offer gebracht, of niet? Ze moesten kleding hebben. De Heere God zei, je gaat niet naakt de wereld in. Je gaat er fatsoenlijk bij lopen. Ik zou je aankleden. Er moest een beest voor geslacht worden. Nou, dat is een belangrijke boodschap vandaag. Te midden van alle ontkleding. Hè? Ik ga niet zeggen welke kleur het moet zijn. Dat zeg ik niet. Of rok of nou ja, uur over de sfeer. Maar kleding is gepast, toch? Om je naaktheid te bedekken. Zo simpel is het. Maar zo worden wij ook aangekleed in actieve priesterdienst. En die kleding zegt iets over onze nieuwe positie. Ja, je bent echt een nieuwe schepping geworden. Je bent bekleed met gerechtigheid en met heiligheid. De Heer heeft iets van zijn heerlijkheid over je uitgegoten, om het zo te zeggen. En dat is belangrijk om te beseffen vandaag. Hoe word je het? Geboorte? Wat ontvang je? Nieuwe kleding? Het heeft alles met de Heer Jezus te maken. Je hebt het allemaal ontvangen. En wat doe je? Nou, je bent ook vandaag aan het offeren, toch? Je kan het allemaal doortrekken. Je zegt, ja maar Jacques, ho even, wij brengen werken nou geen offers meer. Nee, niet zo fysiek als hier, dat begrijp ik allemaal wel. Maar Romeinen 12 vers 1 zegt, jouw leven is een offer. Jouw lichaam is een offer vandaag. Als Nieuwtestamentische priesters geef ik het offer, breng ik het offer van mijn eigen leven. Is dit een vreugde voor je? Ik ben nogal lang, hè. En stel voor dat mijn buurman mij vraagt, ik ben helemaal niet handig. Om mijn boormachine. Ik heb wel een boormachine, Makita. Dat is best een goed merk, toch? Die kocht ik ooit in de aanbieding. Ik denk, als ik ooit een schilderij op moet hangen voor mevrouw, dan komt er in ieder geval een boor in en dan, dat red ik nog wel. Maar stel voor dat mijn buurman vraagt, mag ik je boormachine lenen? Want ik ben aan het klussen. Nou, dan zeg ik, joh, hier heb je dat spul en ik zie hem wel weer terug. Nou, dan voel ik me wel een hele vent, toch? Want ik heb wel mijn Makita weggegeven. Gratis en voor niets. Maar omdat ik mijn lengte mee heb, zegt hij, joh, hier heb je die boor terug, maar volgende week zaterdag gaan we het plafond erin hangen. Ik heb een beetje lengte nodig. Zou je willen helpen? Nou, dat vind ik moeilijker.
Ik geef liever iets van mezelf weg, dan dat ik mezelf geef. Want dat is het meest kostbare wat ik weg kan geven. Maar dat is nou precies wat het offer van een nieuwtestamentische priester is vandaag. Ik geef mezelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn.
Dus ja, al die leer over 10% vandaag en die claim. Je moet tiende geven hoor. Dat is zo oude verbond als maar zijn kan.
Ik zou er wel eens een preek willen houden. Maar ik kom er vaak niet binnen.
Nee, tiende.
Ik geef mezelf aan u volkomen. Ik ben een priester onder een nieuw verbond. Ik leef niet meer voor mezelf, maar voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. Nou, dat is het offer wat wij mogen brengen. Het offer van je eigen leven, maar het ook het offer van je eigen lichaam. Dan moet je soms ook jezelf verloochenen, herken je dat?
Welk offer mag je nog meer brengen? Nou, een offer van lof en dank.
Je mag de Heer loven en prijzen.
Als je interesse hebt, ik spreek zondag over het gevaar van de tong in onze gemeente. Ook een boeiende preek, dus van harte welkom. Maar mijn tong, die stel ik beschikbaar om de Heer te loven en te prijzen, niet om te roddelen. Deze benen, die stel ik beschikbaar aan God, ten dienste van de gerechtigheid. Ik ben een nieuwtestamentische priester, waar brengen ze deze tempel? Voer je de offers? Lofprijzing, mijn eigen leven, mijn eigen lichaam. Weldadigheid verrichten, mededeelzaamheid, zijn ook offers. Maar wat dacht je van het offer in 1 Petrus 2, hè? De deugden van God verkondigen.
Offers van aanbidding. Hem verhogen, hem verheerlijken. Het zijn offers die ik vandaag mag brengen.
Nou, ik hoop dat je van alle drie kan getuigen. Dat je zegt, hey, ik ben tot wedergeboorte gekomen, zo ben ik priester geworden. Als heiden, moet je over nadenken. Ik ben keurig aangekleed, geestelijk gesproken, deel in een mantel van gerechtigheid. Je kent me niet meer terug.
Zo ziet God me, volkomen rechtvaardig, volkomen heilig.
En ik sta in actieve priester. Ik breng vandaag offers. Nou ja, ik heb er een paar genoemd, maar vul het voor jezelf in. Hè. Mijn leven is een levend dankoffer aan hem die mijn aanbidding en toewijding meer dan waard is. En dat doe ik niet met een lang gezicht, maar met een rond gezicht.
Ik ben priester geworden. Ik kan mijn geluk niet op.
Nou ga ik afsluiten. Althans, ik heb veel onderwijs van Zuid-Afrikanen gehad. En die zeiden altijd, ik ga nu beginnen met afsluiten. Nou, hier heb ik het de vorige keer over gehad, maar ik zal het echt niet te lang maken.
Maar weet je, ik vind het zo heerlijk om deze dingen, om daarmee bezig te zijn, weet je dat? Het heeft mijn kijk op wie God is totaal vernield. De kijk op mezelf is totaal vernield. En ik sta heel anders in het leven. Op een ontspannen manier.
Nou, dak eraf. Het laatste. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Hier zie je het eigenlijke heiligdom. Ja? Ik doe het even uit mijn hoofd, want alles opzoeken, dat duurt te lang. Hier zie je het eigenlijke heiligdom. Nou, als je goed kijkt, zie je hier allemaal panelen. Die zie je wel, hè? Het zijn allemaal platen, planken. Nou, waar is een plank van gemaakt, een houten plank? Van een? Wat was dat ooit, die plank? Een beetje spannend, hè? Een beetje flauw. Maar dat is een boom.
Daar kan je niks meer voorstellen. Dit waren bomen, hè?
En, ja, er zit de kennis daar. De Heer zei, je moet het van acaciahout maken. Dat waren al die attributen, waren allemaal van acaciahout gemaakt. Nou, die vond je op de plaats waar het volk door de woestijn trok.
Maar wat is het kenmerk van een acaciaboom? Nou, een acaciaboom heeft een hele wollige kruin. Kom je bij mensen ook tegen.
En ze hebben ook een diep wortelgestel in deze aarde, zitten vast. En het schijnt zo te zijn dat het overgrote deel van een acaciaboom zit onder de grond. Ja? Daarnaast is acaciahout heel hard hout. Moeilijk te bewerken. En acaciahout ook, heeft ook heel veel knoesten. Nou, ik ben geen timmerman, maar een knoest. En je bent lekker aan het schuren. Dat werkt niet lekker, toch? Ik heb beter een beetje vuur hebben. Dan ga je zo doorheen. Maar de Heer zegt, nee. Acaciahout.
Ja, maar Heere God, we hebben geen machines. Hè? We hebben niet wat wij hebben vandaag. Nou, daar ging je. Beginnen maar. Bouwen, jongens. Nou, zweet in zo'n woestijn. En dan moest je heel die boom eruit halen. En wat gebeurde er dan? Ging het wortelgestel eraf. Ziet voor je. De kruin ging eraf. De schors ging eraf. En er werden daar planken van gemaakt. Schaven, schuren. En dan weer een buts. Of een, hoe heet het? Een knoest. En dan, ja, dat is een klus geweest. Dat wil je niet weten.
Want het moest een paneel worden, een plank die rechtop zou staan. En nadat heel dat bewerkingsproces was voltooid, werd die plank met goud overtrokken. Nou, goud is een beeld van Gods heerlijkheid. Lees het boek Openbaring. Dus ja, die boom die herken je toch ook niet meer? Die boom die stond eerst in het bos. Of in de woestijn bedoel ik. Daar stond hij. Maar het is een beeld van jou en mij. Want de Korinthebrief zegt, weten jullie niet dat je een tempel van de Heilige Geest bent geworden? En de Bijbel zegt ook in de Efezebrief dat wij gaan niet meer naar Gods huis, wij zijn Gods huis. We gaan niet naar de kerk, we zijn Gods kerk. We gaan niet naar de tempel, we zijn de tempel, daar sta je. En wat bedoel je nou te zeggen? Nou, de Heer is in jou en mijn leven ook een proces begonnen, of niet? Daar stond je, midden in deze wereld. En als God het doet, dan doet hij het. Met wortel en tak ben je eruit gehaald. Want je zat op een verkeerde wortel. En je bracht verkeerde vrucht voort. Wat zei hij toen? Wortels eraf. Toen riep hij heel hard auw. Maar weet je wat hij toen deed? Toen entte hij op de Heer Jezus Christus. De wortel van David. En als de wortel goed is, gaat er maar vanuit dat de vrucht ook goed is. Je werd geënt op hem, je bent één met hem geworden. Wortelgestel eraf. En dan dat verwarde denken, wat zijn mensen vandaag ook in de kerk verwarden in hun denken. Weet je wat God doet? Zaag erin. Denken vernieuwen, Romeinen 12, wordt vernieuwd in je denken. Wortels eraf, kruin eraf, heerst het nog niet genoeg? Nog niet genoeg. Je schors eraf, ja maar ik heb zoveel knoest in mijn leven, ik heb zo hard hout. Ik ben hard hout. Herken je dat ook? Dat klopt, je bent heel hard hout, maar ik ga jou bewerken. Ik ben in dat proces de geduldige, de getrouwe. En ik loop af en toe vast op je. Maar ik ga door. Want ik zal het goede werk, wat ik in jou begonnen ben, ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Meent u dat, Heer? Maar er blijft niks meer van me over. Nou, Christus blijft over in jou. Ik haal alles weg wat Christus niet is. Nou, dan hou je Christus over. Daar sta je. Herken je nog? Ja, en dan, ja, dat zien jullie niet, maar twee zilveren voetstukjes. Dus dat paneel blijft natuurlijk niet van zichzelf staan. De Heer zegt, je moet twee voetstukken maken van zilver. Twee. En zilver is in de Bijbel een betaalmiddel. Aan wie denken we dan? Jozef en de Heer Jezus. Ze zijn allebei verkocht. Voor zilver. Zilver is in de Bijbel een betaalmiddel. Daarom geloof ik dat zilver ook een beeld is van verzoening. Wij staan in de woestijn van deze wereld als panelen rechtop, geschaafd, geschuurd, kruintje eraf, wortels eraf. Ik ga je even neerzetten. We gaan niet krom door het leven. Ik ben lang, hè? Ik ga snel krom staan. Hè? Rechtop, borst naar voren. Nieuwe schepping, je mag er zijn. Dat is niet hoogmoedig, je mag er zijn. Nieuwe schepping gemaakt door Gods genade. En ik zet je op het fundament van verzoening. En dat vind ik zo mooi. Want de Bijbel zegt dat het is de genade, Romeinen 5 vers 2, waarin wij staan. En 2 Korinthe 1 vers 24 zegt, want u staat vast in geloof. Ja, wij staan in genade en wij staan vast in geloof. Nou, wij leven vandaag door geloof in de belofte van God, in zijn genade. Dat geeft ons fundament onder de voeten. En zo kan ik in woestijnachtige omgeving staande blijven. Daar sta ik. Rechtop, op het fundament van verzoening. En hier staan er misschien een paar uit de vergadering. Hier staan er misschien een paar van de gereformeerde gemeente hier. Die horen er ook bij. En daar staan een paar hervormden, allemaal naast elkaar. Een paar mensen uit de Pinksterkringen, die zijn er ook bij. En die vormen samen dat heiligdom. Is toch bijzonder, of niet? Ze hebben allemaal deel gekregen aan de Heer Jezus Christus. Samen vormen zij dat heiligdom. Dat is een plaatje van jou en mij. Nou, je kan heel veel zeggen over die verbindingsstukken. Wat dat betekent, de band van de liefde en van de vrede. Die houden ons bij elkaar. Er zat ook nog een verbindingsstuk binnendoor. Dus die zie je niet. Die zit in die planken. Maar goed, dat laat ik maar even liggen. Ik kan niet alles benoemen. Maar dan zeggen ze, dat is de Heilige Geest die ons met elkaar verbindt. Ik vind het een prachtig plaatje. En toen kwam ik ooit op een bijeenkomst. Toen eindigde ik er ook mee, zoals ik ook nu ga eindigen. Toen zei ik tegen al die luisteraars. Ik zeg, sommigen van jullie hebben een kettingje om met een kruis eraan. De vraag is, kom ik volgende keer op terug, of dat echt bijbelsymbool is. Maar voor mij staat er vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Maar dan mag je zelf uit gaan zoeken. Anderen hebben weer een hartje aan hun ketting. Of geloof, hoop en liefde, een kruis, een hart en een anker. Anderen weer menorah. Ik zei, weet je wat je nou eens moet gaan doen? Je moet naar de juwelier gaan, dan maak je straks een foto. Maak je even een foto van zo'n paneeltje. Gouden paneel met twee zilveren voetstukken. Dan zeg ik tegen die juwelier, ik heb echt een verlangen in mijn hart. Ik wil dat u zo'n gouden paneeltje maakt, hè, op schaal uiteraard. Met twee zilveren voetstukjes. Wat bedoel je? Nou, mag ik het uitleggen? Ga even zitten. Dan ga je vertellen aan die juwelier wat er met je gebeurd is, dankzij Gods genade. En dan heeft hij het klaar. Dan heb je al één iemand het evangelie verteld. En na de eerste de beste verjaardag draag je je ketting heel opzichtig met dat hangertje eraan. Je laat er een hangertje van maken. En ze zeggen, wat heb jij nou in je ketting hangen, joh? Wil je het weten? Dat is een plaatje van mijn leven. Zo was het niet, hoor. Ik stond in de wildernis van deze woestijn, van de wereldwoestijn, als een wilde boom. Ik stond vast in deze aarde. Maar dankzij de genade van God heb ik deel gekregen aan zijn heerlijkheid. En sta ik op een voet van verzoening. Het is de genade waarin ik sta. Het geloof waardoor ik leef. Ik ben deel geworden van zijn gemeente. Waar heb je dat aan te danken? Waar kan je dat kopen? Is niet voor geld te koop. Het heeft bloed gekost. Je kan er niet voor werken. Want je verknoeit het alleen. Maar er heeft er één voor gewerkt. Zijn naam is Jezus. Hij heeft mij hier deel aan gegeven. Nou ja, de juwelier krijgt er druk in werken dan. Dan kan je getuigen van dat wat God heeft gedaan. En als we dit gaan beseffen, dat wij deel zijn geworden van het heiligdom, dan besef je nu dat je niet bij die ingang moet blijven staan. Niet bij die poort blijven hangen, bij die deur. Hoe rijk ook. Niet naar binnen, naar buiten, naar binnen. Nee, je bent deel geworden van het heiligdom. En je bent ook nog een priester. Het is dubbel op. Maar ik zou gaan stoppen. Ik moet echt gaan stoppen. Maar ik vind het zo heerlijk. Weet je, ik heb jarenlang gedacht, het is te hopen dat ik ooit nog eens tot geloof en bekering zal komen. En als het dan gebeurt, nou ja, dan heb ik het lek boven. Dat is het einde van de zaak. Dan ben ik er. En hoe mijn leven dan verloopt? Nou, toen ik dit ontdekte, dat ik een hoge priester heb, die voor mij bidt en pleit, dat ik zelf priester mag zijn, en dat ik deel van het heiligdom ben vandaag. Ik kon mijn geluk niet op, had ik nog nooit gehoord. Mij werd alleen verteld, je moet bekeerd worden, je moet weten van vergeving van zonde. Maar dat is beginpunt. Daarna begint het echte leven pas. Kijk, en dan kom ik in actieve priesterdienst, dan krijg je er ook lol in. Moet de Heer niet dienen met een lang gezicht? Van wat moet dan maar? Nee. We hebben een prachtige positie gekregen. Die is ons ten deel gevallen. Nou, leef eruit. Geniet ervan. Dank de Heer ervoor. En zorg dat je elke dag toegewijd aan hem leeft. En dat je spreekt, getuigt van de hoop die in je is. En dit is voor de grootste van de zondaren. Er is niemand zo diep gevallen of de Heer Jezus is dieper gegaan. En hij neemt je mee naar zijn hoogte. Amen.